Welkom bij de Sterk Podcast. Ik ben Hannes. Als bewegingsexpert en ondernemer ben ik altijd op zoek naar nieuwe inzichten om te groeien en die deel ik graag met jou. Daarom laat ik in deze podcast toppers aan het woord uit verschillende vakgebieden die een waardevol verhaal te vertellen hebben over hoe wij als sportieve ondernemers de sterkste versie van onszelf kunnen worden. Vandaag ga ik in gesprek met Dorian Vermeer en hebben we het over krachttraining, coaching en gymculture. Dag Dorian.
Hey Hannes.
Dorian, wat is jouw levensmotto? Direct met de deur in huis.
Ja, inderdaad. Goeie vraag. Ik denk niet direct dat ik één levensmotto per se heb. Ik denk dat er zo voor mezelf een paar kapstokken zijn. Ik heb heel lange tijd aan mijn prikbord thuis lead by example gehad. Toen ik ook in groep sportte met American Football. Ik denk dat er verder, bijvoorbeeld van Strength and Company, die Become Your Own Hero, dat dat ook zoiets is waar dat eigenlijk een idee samenvat. Voor jezelf, die ontwikkeling, die ownership, dat je voor jezelf, vanuit jezelf vertrekt. Om dan te groeien in de richting dat je zelf ziet, wat je graag doet. Ik denk dat vooral het idee is om vanuit jezelf te vertrekken. En je te focussen op wat kan ik doen, wat kan ik controleren, waar kan ik beter in worden, waar kan ik bijsturen. Ik denk dat dat vooral het concept is voor mij.
Become your own hero.
Ja.
Dus niet opkijken naar andere mensen, maar vooral opkijken naar jezelf dan? Of...
Nee, toch niet. Ik denk dat je kunt opkijken naar andere mensen omdat die goed zijn in hun vakgebied. Omdat die een top zijn als sporter. Of omdat dat je inspireert, omdat je merkt dat dat je triggert om ook beter te doen. Maar dat je op alle vlakken voor jezelf, dus professioneel, qua vrije tijd, hobby, intellectueel, whatever, right? Dat je daar inspiratie haalt uit je omgeving om zelf te kunnen groeien, omdat je op die manier ook je omgeving beter maakt. We hebben al een keer afgetoetst over inner circle bijvoorbeeld, toch? Uh-huh. Dat is een wisselwerking. Het is niet dat jij in isolatie staat en dat je omgeving beïnvloedt, maar ook andersom. En dat je die wisselwerking eigenlijk probeert op te drijven elke keer, van niveau naar niveau en telkens naar een hoger niveau probeert te tillen. Ja.
En hoe doe je dat? Hoe maakt je jezelf sterker, maar kies je dan ook bewust de mensen die in die inner circle zitten, zodat die wisselwerking waardevoller wordt? Of?
Ja, ik denk dat dat vooral mensen zijn in je omgeving die je kunnen steunen in wie je bent, wat je probeert te doen. Maar dus dat je daardoor zelf sterker wordt en doordat je zelf het gevoel hebt van oké, ik word beter of ik kan meer aan of bijvoorbeeld in ondernemen ook zit er veel uitdagingen in, right? Dat je daar leert mee omgaan, groeit en dat je ook die andere mensen door hetgeen wat je daaruit leert, dus de mensen die dicht bij je zijn, dat je die ook verder kunt ondersteunen, verder kunt helpen, dat je ook hen mee beter maakt. Dat je voor hen, naar hen toe, ook een beter persoon bent. Ik weet niet wat dat... Het is al redelijk snel uit, maar...
En wat als je mensen in je inner circle hebt, waarvan je het gevoel hebt dat ze je in de plaats, dat ze je vooruit helpen, dat ze je net wat afremmen, of echt misschien zelf in de verkeerde richting sturen, hoe ga je daarmee om?
Ja, dat is interessant. Ik las van de week nog een mailtje. Je hebt eigenlijk maar zoveel brain space, zeg maar. Zoveel aandacht, zoveel energie. Je kunt maar zoveel... een dag duurt ook maar zo lang. Dus je gaat daar selectief mee moeten omgaan. En dan als je, bij wijze van spreken, 10 stoelen hebt, en je hebt daar 10 mensen op zitten, maar 2 of 3 ervan, dat gaat eigenlijk niet goed. Of je merkt dat dat stroef loopt en je hebt daar al veel aan gedaan om dat te laten werken. Of die vragen meer energie dan dat ze ook terug kunnen geven. Dan zijn ze eigenlijk gewoon een stoel aan het warm houden. Voor misschien iemand anders die daar, waarbij dat je een veel, of een meer evenwichtige relatie kunt hebben. Dus ik denk dat je daar ook geen schrik moet hebben om te durven, zeg maar, en dat klinkt misschien hard, maar te durven daar die mensen op een backseat te zetten of eigenlijk plaats te maken door daar minder aandacht en energie aan te gaan geven, zodanig dat dat kan ingevuld worden door iemand dat u wel die energie kan geven. Waarop dat je dan ook weer reageert door daar wederom meer energie in te gaan steken. En zo krijg je dus die wisselwerking, wat ik er juist ook zei, van je geeft en je neemt constant. En geven, geven, nemen, nemen en dan geven en dan constant bouwt dat op.
Is dat iets dat al gebeurd is bij u, dat de mensen op de backseat hebt moeten zetten?
Ja, moeten zetten. Ik denk dat dat iets is dat van nature gebeurt. Ik denk dat je naar de mensen die je aanspreken, wij hebben elkaar op die manier ook wel min of meer leren kennen, omdat je bent met bepaalde dingen bezig, je nieuwsgierigheid is een driver, je wil om dingen te leren. En dan
dus het, zie je gewoon wat dat is niet wat je over nadenkt van oei, den dienen, en ik ga den dienen een keer wat achteruit zetten, dat is iets dat meer spontaan gebeurt.
Ja, tuurlijk. En dat geldt op verschillende vlakken, hè. Dat is persoonlijk, maar ook professioneel. Bijvoorbeeld als je naar leden toe of naar klanten toe, dan heb je ook altijd veel mensen waarin dat je van nature gewoon een betere klik hebt. En het is niet dat je best buddies moet zijn met al je klanten en kijken hoe je moet overeenkomen, maar ik geloof er wel in dat je een sterke overeenstemming moet hebben.
Wat ik het een beetje snap, is dat hetgeen dat je er juist zegt, is become your own hero. En doordat je een eigen hero wordt, word je ook een waardevoller persoon. En doordat je een waardevoller persoon wordt, ga je ook waardevollere mensen automatisch aantrekken in je inner circle. En op die manier heb je een wisselwerking tussen die twee.
Ja, ja, het is dat proces van bezig zijn, van proberen jezelf inderdaad te blijven prikkelen, die stimulus te hebben van te blijven ontwikkelen. En dan leer je nieuwe mensen kennen, krijg je nieuwe prikkels binnen, proberen dat te verbeteren.
Wat is jouw favoriete krachtoefening?
Goeie vraag. Ik heb heel lange tijd veel met kettlebells getraind. En dan was dat zo mijn ding. Ik denk dat veel mensen dan zo mij kennen als de kettlebell guy, maar dat is zeker en vast niet alleen. Nu is dat ook een tijd verschoven richting sandbags, wat ook weer een heel interessante tool is.
Maar als je met die tools, met die kettlebell of met die sandbag of met de barbell één oefening
één ding gaat doen, dan is het wel afwegen van wat is er echt. En wat is de bare minimum? Voor waar ga je de grootste bang voor buck krijgen? En twijfel ik tussen swings of sandbag squats?
Swings of sandbag squats.
Kettlebell swings of sandbag squats.
Als je er één moet kiezen.
Swings.
Waarom de swing?
Omdat je daar nog mee kunt gaan variëren. Want je kunt dan, in plaats van met twee handen, met één hand, wat een heel groot verschil is. Je kunt richting heavy swings gaan. Je kunt eigenlijk met één enzelfde gewicht ook gaan zien van ja. Ga ik meer richting uithouding werken of ga ik meer richting kracht werken? Dan ga ik verkeerd
op. Super, super variatief. Je kunt er superveel op superveel verschillende manieren kunnen gaan inzetten, die kettlebell swing.
Ja, absoluut.
Wat is het grootste verschil tussen die double arm swing en die single arm swing?
Als je bij de gewone two-hand swing werkt, dan je werkt evenwichtig, symmetrisch, right? En je werkt eigenlijk in een voorwaartse richting. Terwijl als je één hand gebruikt om die hendel te houden, dan ga je in die backswing, wanneer je een arm en een kettlebell terug die bij u komen en je zet die hinge in, dus het kantelen vanuit, of het vouwen vanuit de heupen, zeg maar, dan ga je ook moeten tegenduwen bijna met een andere kant. Je moet die anti-rotatie werken. Dus doordat je daar eenzijdig werkt, asymmetrisch, wordt dat een nog atletischere oefening, zeg maar, om Net omdat je, ja, je moet tegendraaien. Dus dat is een beweging waar je ook in veel sporten terug tegenkomt. Dat van, je krijgt eigenlijk een soort van een rotatiepatroon. Of dat een tennis is, of golf, of voetbal, of baseball, of whatever. In heel veel sporten komt dat terug. En dat zit in kettlebell swings ook nog. Hoewel dat de lijn, de richting blijft wel voorwaarts, zeg maar. Maar je zit nog altijd met die anti-rotatie als die kettlebell en die armen terugkomen om die hinge aan te zetten en zien dat je niet mee indraait.
Dus je kunt hem op heel veel verschillende manieren inzetten, maar tegelijkertijd is de transfer naar athletic movement redelijk groot.
Zeker, ik vind dat wel. Bijvoorbeeld ook als je gaat zien naar lopen toe. En als je daar die pool zoekt waarbij dat je een heel hard naar je beeld trekt, met dat je naar voren valt in plaats van op de vlakke voet te gaan lopen, zeg maar, en voor je uit te lopen, en dan heb je die hamstrings en die billen veel meer nodig. Je glutes, je hamstrings, die moeten veel meer gaan werken. En in swings komt dat altijd terug. Okay. Altijd.
Wat zijn volgens jou de belangrijkste voordelen van krachttraining?
Ik denk de uitdaging dat je daarin kunt vinden, voor jezelf. Als ik in eerste instantie zelf persoonlijk spreek, dan het grootste wat ik daar heb uitgeleerd is inderdaad die mindset dat je leert toepassen. Het oog voor detail, uitvoering, techniek, iets goed doen. Zeker als je naar krachttraining toe, echt naar strength training puur gaat zien, dan de uitdaging wordt altijd groter. Dus je moet altijd zien dat je preciezer wordt bijna. De techniek moet meer en meer on point zijn. Maar in het algemeen, bigger picture, dat vooral omgaan is met jezelf en bepaalde inspanningen leren kennen en zien van oké, hoe reageer ik hier? Hoe ga ik daar best mee om? Hoe pas ik mij aan? En dat het ook op mindere dagen gewoon voldoende kan zijn om je best effort te geven, om het beste been voor te zetten en dan te zien, oké, wat brengt het vandaag? En die uitdaging triggert u weer om ook in andere aspecten in het leven dat te gaan toepassen. Ook al is het een mindere dag, of net andersom, ook al is het een supergoeie dag, dat je dan weet van oké, nu kan ik hier een stapje extra zetten. Of, nu kan ik een stapje terugzetten, ik kan wel aanpassen, een beetje bijsturen. Ik denk dat dat vooral is, die mind-muscle connection. Niet zozeer muscle als in echt spieren specifiek, maar vooral ook voor jezelf. Je lichaam. Wie ben ik? Wat doe ik? Hoe doe ik dat? Ik denk dat ook een deel van de boodschap is dat we hier bij Strength & Company proberen naar voren te brengen. Waar staat krachttraining voor? Ja, dat is net dat jezelf uitdagen en zien van oké, hoe ga ik daarmee om met die uitdagingen? Als iets moeilijk of zwaar is in eerste instantie, is dat effectief zo? Dus als je daar mee aan de slag gaat, met een oefening, een bepaald gewicht, en je denkt in het begin, wat is dit? Maar je merkt eigenlijk dat dat best goed gaat, dan leert je iets van je eigen. En dan je lichaam gaat aanpassen. En van die stimulus, van die stress, zeg maar, wat nog goed nog slecht is, gaat het dan weer verder gaan. En je leert je eigen anders te bezien ook. Dus dat is ook weer zo, head in the cloud, zeg maar, en feed in the dirt. Dus dat je daar alle twee te samen hebt. Je bent effectief fysiek bezig en toch haal je er persoonlijk naar je ontwikkeling, naar je groei, zeg maar, mentaal haal je er heel veel uit.
Welke opleiding heeft van jou een goede krachttrainer gemaakt?
Strong First. Strong First level 1. Daarom denk ik dat ik terug ben gegaan naar kettlebell en kettlebell swings. Omdat hij zegt één waarin dat ze een boodschap meegeven van niet alleen puur technisch, progressies, opbouw echt van nul naar iets complexer als two-hand swing, one-hand swing, maar ook hoe gedraagt je als professional. Een van hun principes dat was opgenomen, the way I carry my strength matters. En dat is ook zo. Het correct zijn, het oprecht zijn, het zo goed mogelijk willen zijn, professioneel. Dat is zeker een van de opleidingen waar ik van zou zeggen, als je iets zoekt bij te leren, dat zo out of your comfort zone is, Of als je bijvoorbeeld qua kettlebell training zoekt, dan zou ik zeker naar Strong First gaan.
Je hebt daar de level 1 gedaan? Of wat?
Ik heb mijn level 1 gedaan in Denemarken in 2016 geloof ik ook, 15. En een goed jaar later mijn level 2 in de UK.
En dat is de level 1 kettlebell dat je dan over spreekt? Of dat is de level 1 algemeen?
Ze noemen dat SFG1, dat is Strong First Girovik. Dat is eigenlijk je level 1 instructor niveau.
Die moet je volgen om alle dat andere dingen te kunnen doen?
Best. Best wel. En het is ook niet dat je, als je dat meedoet, dat je dan per se daar je testen moet voldoen. Want je hebt nog enkele maanden. Het is te koer zonder het feit dat je wilt instructor wilt worden of coach wilt zijn. Is het een super waardevol weekend, denk ik. Gewoon de cultuur dat ze daar ook creëren van dat technisch juist willen zijn, goed zijn en dat onderbouwen en die boodschap op oké, het gaat hem niet om meer te doen of het moet hier snel gaan, het moet hier hard gaan, nee, het gaat hem om beter te doen. En je gaat wel merken dat het beter doen, dat al een hele uitdaging is. Ja, okay. Zeker Strong First.
Okay. Wat is volgens jou het verschil tussen training en coaching?
Bedoelt je training geven en coaching?
Wat, als je training aan het geven bent, ben je iemand aan het trainen fysiek.
Mm.
Maar dan heb je ook nog het coaching aspect. Mm-hmm. Wat is daar het...
Ja.
Dat is een term die veel... Ik ben een goede trainer, ik ben een goede coach, maar ik denk dat we niet altijd stilstaan bij het verschil tussen die twee.
En dat is misschien wel belangrijk, want in eerste opzicht zou je kunnen zeggen what's in a name, hè? Dat is terminologie of semantiek dus. Maar dat is misschien wel de moeite om inderdaad bij stil te staan. Voor mij is coaching iets waarbij dat je, ik zal het anders zeggen, bij training gaat je veel meer technisch inhoudelijk, denk ik, gaan zien. Echt naar biomechanisch en biofysisch en heel gericht gaan kijken, oké, wat proberen we hier fysiek voor elkaar te krijgen. Terwijl coaching in mijn ogen, of hoe ik het tracht in te vullen althans, is wat ik daarnet ook zei, die link tussen leren klanten persoonlijk ook te kunnen begeleiden, dat je die kunt helpen door die een uitdaging te geven. En in die ervaring, in die uitvoering, dat ze ook op een mentaal niveau, qua mindset zeg maar, ook kunnen opmerken van oké, het gaat hier niet gewoon puur om die squat of om dat roeien aan een bepaald tempo of dergelijke. Voor mij is coaching echt veel meer dat persoonlijke, die één-op-één connectie erbij, denk ik. En dat kan gerust ook in groepsettingen. Bijvoorbeeld als ik naar American Football ga zien, dan is het inderdaad het feit dat je daar 16, 17, 18-jarigen kunt helpen om te groeien en hun eigen te vinden. En ze doen dat door die sport te spelen. En door die interacties dat ze met hun leeftijdsgenoten hebben, dat ze een voorbeeld krijgen van coaches. Ik denk dat het grote verschil is.
Nee.
De training, dat is niet per se oppervlakkig. Zeker en vast niet. Maar dat is veel technischer. Veel meer sec. Veel droger, denk ik. Nee. Ja.
Waarom ben jij een strength coach geworden?
Geworden? Goeie vraag. Ik heb er helemaal niet voor gestudeerd. En ik ben er zo wat ingerold, puur uit interesse.
Wat heb je dan gestudeerd?
Ik ben bij sociaal-economische wetenschappen begonnen.
Huh?
En dan zo geëvolueerd richting internationaal politiek en milieuwetenschappen.
Huh? Dat is totaal iets
anders. Ja, helemaal anders. En dan 6 jaar aan de NIVA heb ik mijn broek versleten, bij wijze van spreken. Pas op, ik heb daar geen spijt van en ik heb daar heel veel geleerd. En dat zijn ook nog altijd topics die me heel hard interesseren. Maar ik denk dat een deel daarvan, in het middelbaar was zo mijn idee. En ik weet niet waarom, maar oké, als ik dan iets van sport of zo ga doen, of kine, dat is ook te theoretisch. Te droog, ga toch niet elke dag gewoon of voor LO-leerkrachten gaan, ga toch niet elke dag...
Dus voordat je gestart bent aan de UNIF, wist je al dat je iets in de sport wou gaan doen?
Nee, niet per se. Omdat ik deed dat wel heel graag. En dat interesseerde me ook, maar ik zag dat niet als een carrière of als een beroep dat ik zou willen uit gaan oefenen. Omdat ik inderdaad met het idee zat van, ja, wat kun je gaan doen? Kun je LO-leerkracht worden en elke dag in je sweatpants. Waar op zich niks meer mee is, want dat doe ik nu bijna ook altijd. Maar dat was mijn idee toen, dus dat was helemaal niet vormgegeven. Dat had niet voldoende inhoud. En ja, van voetbal naar American voetbal te gaan, krachttraining leren kennen en ook zo zelf een heel ja, persoonlijk een heel proces doorlopen, waarin dat ik merkte dat dat prikkelde mij op verschillende manieren, het fysieke, en toch daar verstandig proberen mee om te gaan en te gaan zien, oké, hoe kan ik dat plannen, hoe kan ik dat periodiseren, met uitvoeringen, hoe kan ik dat op verschillende manieren. En van de voetbal ging dan in off-season, in der tijd, ik weet niet wat jaar het juist was, maar een crossfit voetbal tegengekomen. En van crossfit voetbal, ja, dan nog eens gaan zien, crossfit Antwerpen in der tijd, van, wat is dat überhaupt, crossfit? En dan zie je ook weer ja, gymnastics in terugkomen en denk je van, ja, dat is eigenlijk vroeger spelen, hè, dat is aan de bar hangen en zwieren en die mix erin, dat triggerde mij. En dan het een werd aan het ander en dan zit je daar ook weer de nadelen in, of wat in mijn ogen de nadelen waren, en dan ga je weer richting kettlebells en zo schoof dat geleidelijk aan op. En dan, ja, ga je... Dan bereid je je voor op een cert. En dan ga je snel level 1 doen daar. En dan... ik ben ook iemand die heel autodidactisch is. Dus ik leer heel veel zelf. Gewoon nieuwsgierigheid. En podcast luisteren. Daar gaan lezen. Dingen proberen. Dus een heel lang verhaal kort. Dat is eigenlijk gewoon natuurlijk gegroeid. En ik heb daar heel lang... mij afgevraagd van... Waarom zou ik dat überhaupt doen? Of waarom vind ik dat zo belangrijk? En ik denk tot op de dag van vandaag dat ik er nog niet per se kan zeggen van oké, daarom. Maar op het moment dat je dan mensen aan het helpen bent en je ziet hun ogen en je merkt aan hun lichaamstaal dat ze zich er goed bij voelen. Of als ze op het einde van een les vertrekken van oké, dit is wat ik nodig heb. Of gewoon door een dankje te zeggen en je ziet in hun ogen van oké, dat is al een heel andere manier dan dat ze zijn binnengekomen. Of als iemand tegen naar u komt en die zegt van, ik kan eindelijk, of ik heb van de week, heb ik eindelijk sinds lang voor de eerste keer terug 6 uur kunnen slapen. Dat is maf, maar dan weet je, oké, hier maakt je een groot verschil voor die mensen. En ik denk dat het is dat mij daar aantrekt. Dat strength training, de krachttraining, dat is een tool waar, via de welke dat je mensen gaat kunnen helpen om ja, beter te doen in het leven. En dat
was eigenlijk mijn volgende vraag, maar je hebt het al beantwoord. Dus okay. Waarom blijf je training geven?
Ja, ik denk dat vooral voor mij de belangrijkste driver is. Ik zei het al, die connectie. En dat je dat in mensen in hun gezicht kunt zien. Van oké, deze hier maakt een impact.
Wat zijn volgens u de belangrijkste social skills van een strength coach?
Ja, überhaupt social skills hebben. Ja. Gewoon oprecht. Willen omgaan met die mensen. En ook al is dat een professionele verhouding, kan nog altijd vriendelijk zijn en vrij persoonlijk gaan. Dus ik denk daar nieuwsgierigheid naar die mensen toe. Ik denk dat dat een belangrijke is. Ook al zet je zelf iemand introvert. Ik heb zelf heel graag rust. Ik zit er helemaal niet mee in om een heel groot stuk van een dag op mezelf te zijn.
Zo, een beetje hetzelfde als mij.
Ja, en toch zoek je dat contact met die mensen. Maar dan heb ik liever dat je daar inderdaad een groot deel van een dag alleen bent. En dan, zoals wij nu doen, echt gaan deepdiven op dingen. En daar naar ja, kwaliteit gaan zoeken in een tijd dat je samen spendeert. En dat kost dan misschien meer energie, maar je spreidt dat niet over... Ja, en dat zijn andere dingen of mensen of prikkels. En dan kom ik weer terug bij die inner circle. Hè. Ja. Dus om terug te komen op uw vraag, denk ik dat daar die oprechte interesse naar die link en durven doorvragen. Dat is ook iets wat ik zelf heb moeten leren. In het begin focuste ik mezelf veel meer op het technische aspect. Je kunt als coach als trainer heel goed zijn in technische de skills hebben. Maar wat vaak onderschat wordt, is de psychologie. En daarom dat ik dat zo ook interessant vind van die topics. Ja, biologie, neurobiologie, die psychologie, daar, hoe ga je om met elkaar en die dynamiek daarin. En zeker als je dan in een groepsetting werkt, dan heb je dat ook nog eens. Als je 10 mensen voor je hebt, die hebben alle 10 een andere dag gehad. Je hebt zelf een topdag of een gewone dag of een mindere dag. En dat creëert weer een heel andere vibe en daar zou je kunnen inspelen. En door zelf je daar misschien ergens, bijvoorbeeld als introvert, je in een positie te brengen waarin dat je zegt, oké, ik ga hier meerwaarde aan geven aan die mensen. Ik wil je een dag beter maken. Ja, dan geeft dat een dynamiek waarin dat je merkt van oké, hier hebben zij iets aan, maar hier heb ik zelf ook iets aan.
Je hebt het woord connectie al een paar keer gebruikt. Ja. Heb je een bepaalde strategie om verbinding te maken met de mensen die je begeleidt?
Een strategie. Als in hoe de mensen hier starten, bij Strength Company zelf, of?
Nee, dus bijvoorbeeld, er komt iemand binnen en die komt rechtstreeks uit de file, heel nog in de auto gezeten, vol een bak aan het gaan. En jij zit in uw, hij komt juist uit een heel rustig momentje en hij komt uit een heel druk momentje. Ja, hoe connecteerde met zo iemand op zo'n moment?
Ja. Ja, dat is cool, dat is super interessant, omdat je daar inderdaad kunt gaan zien, oké. Okay. Komt die persoon binnen en hebben we een groepsles dat erop staat, of werkt het daar één op één? Als je daar weer één op één werkt, ja, dan heb je veel meer flexibiliteit. Dan kun je die persoon tegemoet gaan komen door fysiek ook dingen te gaan doen, die dat je daar, waarin dat is even die opgekropte energie of die frustratie zouden kwijt kunnen. Omdat dat geeft dan weer de ruimte om te gaan zeggen, oké, cool. Nu gaan we focussen op iets dat veel meer coördinatie vereist. Iets dat veel meer een uitdaging gaat zijn.
Dus je speelt eerst even in de kaart van, ja. Oké, je bent opgefokt. Eerst even...
Ja, wat metbaltossen of je zet de muziek wat harder. Huh? En, wat ook kan is dat op die moment misschien zelfs beter is dat je daar iets doet waarin dat ze ook in de flow kunnen komen. Op een roeier bijvoorbeeld. Huh? Of dat ze even gewoon met de sleelichtjes wat heen en weer lopen.
Eigenlijk het niveau van die persoon even tegemoetkomen.
Ja.
Om
ja.
Daarachter stap voor stap naar een...
Terug te gaan naar waar je nodig...
Wat dat je naartoe wilt.
Ja, ja. 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 Voor die persoon. Dan. Of om inderdaad zoiets te hebben van oké. Als dat 's ochtends is, dan weet je dat je training best op een net iets andere manier eindigt dan... S'avonds laat. Ja.
Kun je dat concreet? Hoe eindig doen trainingsmorgens dan?
Wat interessant is om te gaan kijken naar, oké, wat is het laatste wat je doet in je training? Hoe triggert je jezelf eigenlijk? Dus het gevoel tussen aanhalingstekens waar je mee eindigt, wordt voor een groot deel mee bepaald naar hoe triggert je zenuwstelsel. Dus wat kun je daar gaan doen als je 's ochtends bijvoorbeeld traint, dat je op het einde... eerder naar explosieve, krachtige bewegingen toe gaan werken. Die kunnen low skill zijn, maar waarin dat je ook niet te veel moet gaan, zodanig dat je niet te veel moet gaan nadenken en gewoon al die energie erin kunt steken. Ja. Bijvoorbeeld met baltossen. Een bal zo hoog mogelijk gooien tegen het plafond. En, of tot tegen het plafond, zeg maar. En de rust tussendoor houd je net kort genoeg, eigenlijk te kort. Zodanig dat je elke keer als je daar toekomt aan die 2, 3, 4, 5 herhalingen, dat je merkt dat die vermoeidheid eigenlijk opstapelt. Maar die intentie, die blijft er wel van zo hoog mogelijk te gooien, maar zo kracht mogelijk uit te duwen. Zo kracht mogelijk te bewegen in feite. Die tossen is niet meer een voorbeeld. Zodanig dat mensen even daar hun stoom kunnen afblazen en even kunnen doorduwen, push, push, push. Om dan te kunnen zeggen, oké, dat was wat nodig had. Om dan geef je die mensen eigenlijk een win. Schrijf dat ook elke keer op bord, van wat is een win? Wat is ons focuspunt voor vandaag? Eigenlijk komt dat van iets van Dan John, what's important now? Wat is het komende uur belangrijk? Waar gaan we werken? En als je daar mensen één op één werkt, die komen binnen en die moeten stoom afblazen. En dat is gewoon met metbaltossen of met een paar pruilerspins en gewoon even alles van zich af. Zodat ze die rust vinden om dan uitgedaagd te worden om aan een skill te werken. Dan maak je van die moment met u of uw moment met hen iets heel waardevol, omdat ze dan iets leren. In plaats van dan ook nog eens stress en of frustratie mee te brengen, omdat je ze dan ook nog eens uitdacht in iets waar ze niet goed in zijn, of over iets wat ze wel nodig hebben, of om een blessure die al aansleept, of dat hun weerhoudt om iets te doen. Dus dat brengt ook frustraties mee, of niet altijd even positieve associaties. Dus je gaat daar omgaan mee, ja.
En hoe zou de training 's avonds dan eindigen?
Wat daar interessant is, is om te gaan zien, oké, hoe kunnen we daar bijvoorbeeld meer, hoe kunnen we die intensiteit op een andere manier gaan vormgeven, gaan invullen? En dat kan bijvoorbeeld meer door te zeggen, oké, we gaan hier carries doen, dingen dragen. En dat kan met verschillende tools en op verschillende manieren. En we gaan dat laten opvolgen door het sleken te duwen, te trekken. Dat is iets dat we hier veel gebruiken, de slee, maar dat kan ook met andere dingen. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je gaat zeggen, oké, ik ga swings laten afwisselen met carries. En ik ga blinde klok opzetten. Dus wij als coach houden een tijd bij, maar de persoon zelf heeft geen idee van tijd. Die gaat gewoon 10, 12 minuten, whatever. 5 minuten, 20 minuten, maakt niet uit. Die gaat zo lang werken en die gaat zich focussen op hoe beweeg ik, hoe adem ik. Je gaat in... bijna op automatische piloot. Maar niet mindless. Hè. Je bent nog altijd heel gefocust op hoe doe ik dat? Hoe adem ik? En dat creëert ruimte. Dat is gelijk dat je gewoon gaat wandelen of even gaat lopen. Het ritme van je ademhaling, je omgeving.
Dus s'morgens meer een focus naar buiten toe, explosief.
Op het einde van een training. Ja.
Je energie uit je lijf.
Ja.
Duwen.
Ja.
Smijten, kloppen.
Ja.
Springen.
Ja.
En s'avonds meer een finisher die toch stevig is, maar die meer een interne,
ja,
rustgevende focus heeft,
ja,
heeft terwijl, klopt, dat toch aan het werken zit.
Ja. Ja, het is echt meer, hoe dat je kunt zien is, 's ochtends zou dat dan eerder kunnen eindigen met iets dat meer fight is.
Ja.
Waarbij dat je al eens iets van rockmuziek opzet of bam, knallen en gaan. En s'avonds zou je dan iets meer naar een flow toe gaan.
Ja.
En dat kan van alles zijn, dat kan animal flow zijn, maar dat verstaan we niet verkeerd, dat wil nog altijd niet zeggen dat je dan rustig moet trainen. Je kunt een andere vorm van intensiteit.
De intensiteit ligt ongeveer even hoog, maar het is een andere vorm van intensiteit.
Je triggert je zenuwstelsel op een andere manier.
Op een andere manier,
ja. S'ochtends zou je dan op het einde meer naar je sympathisch gaan, en s'avonds meer naar je parasympathisch.
En je sympathisch is je fight or flight?
Ja, ga meer richting, heel eenvoudig gesteld, dan ga je inderdaad meer richting fight of flight. Maar je wilt er net geen flight van maken. Want je wilt er een win van maken. Dus een fight dat je kunt winnen.
Ja.
Omdat je dan zoiets hebt, alright. Ja. Ready to roll, de rest van de dag, bam. Ja. Ik heb meetings, ik ben er klaar voor. Terwijl s'avonds, je hebt misschien een meeting gehad, of je hebt die in de file, je hebt dan eerst die frustraties. Die zouden we wel willen kunnen uitwerken. En dan op het einde heb je dat je met sleek loopt of in je whatever, 10, 15, 20 minuten zonder klok of zonder tijd. Of je prowler sprints, waarin dat je alles kunt geven. Je moet niet nadenken, je moet gewoon doorduwen. Ademen, goed bewegen, tak, tak. En dan kunnen daarna, ik heb alles gegeven.
Dus morgen zouden meer op tijd werken.
Ja.
S'avonds niet op tijd. En dat is ook weer al een andere ervaring voor je zenuwstelsel. Ja. Omdat je zoiets hebt van, ja, ik wil zoveel rondjes en zoveel gewicht over zoveel afstand verplaatst hebben binnen een bepaalde tijd.
Exact.
Maar dat zet een bepaalde stress op je zenuwstelsel. En s'avonds...
Je gaat veel meer taakgericht of doelgericht gaan werken.
Ja.
En in de flow, zeg maar, ga je veel meer je eigen ruimte geven, letterlijk. Ja.
Okay,
geen tijd. En je gaat misschien andere beperkingen hebben. Bijvoorbeeld, oké, ademhaling wil ik houden in door de neus, uit door de neus. Of in door de neus, uit door de mond. Ja. Maar niet naar in door de mond, uit door de mond. Want dat is dan weer naar...
Ik denk dat dit wel voor mij de definitie van een goede coach is. Iemand die snapt hoe dat een zenuwstelsel werkt en die een training kan aanpassen naar het juiste moment van de dag. Zodanig dat je, als je s'avonds getraind hebt, dat je niet nog tot 3 uur s'nachts wakker ligt, doordat de volgende bak op tijd iets
hebt. Helemaal wild.
Vind ik echt mooi.
Je moet dat ook op lange termijn durven zien. Hè? Zoals dat voorbeeld van de juist, iemand die eindelijk 6 uur kan slapen, dan zijn ze er eigenlijk in geslaagd om die persoon op termijn te helpen voor zichzelf, je zenuwstelsel, je lichaam zo te triggeren, dat ze die vorm van dat ontspannen kunnen zijn, ontspannen genoeg kunnen zijn, om eens effectief door te slapen.
Oké. Wat is jouw definitie van gym culture?
Goeie vraag. Ik denk dat dat vooral rond de vraag draait van wat voor plek willen wij zijn? En als eigenaar, als gymowner, speelt je daar natuurlijk de hoofdrol, omdat je daar, je zet eigenlijk de richtlijnen mee uit. Dus een gymculture is eigenlijk, het is heel subjectief. Hè? Als je, naar ons voorbeeld hier, als je ongeveer met een 90-100-tal mensen bent, ja, dan gaat dat voor ieder persoonlijk een net iets andere invulling hebben. Maar hopelijk gaat daar wel een rode draad door zitten. Voor Sterk gaat dat ook weer zoiets zijn. Voor de mensen die jullie verder helpen, die gaan er bepaalde associaties bij hebben. Maar uiteindelijk gaat dat voor jullie ook om hoe. We willen de mensen graag verder helpen, maar vooral ook hoe. En dan gaat dat van, en net zoals dat je hier toekwam, de gevel, de indruk dat je hebt aan de deur, wanneer je binnenkomt. Dus dat gaat van kleine details in je inkomen of in je interieur of whatever, hè, tot de manier waarop dat je met elkaar omgaat. Ik vind bijvoorbeeld belangrijk dat je als iemand binnenkomt, ook al is er al eens bezig, dat ik even teken doe of hey of goedenavond of whatever, dat je te kennen geeft van jij bent hier. En je verwelkomt die persoon. En op het einde van de les bijvoorbeeld ook te zeggen, merci voor uw inzet. Zien we elkaar morgen. Of iets van persoonlijke, die connectie.
Ja, connectie.
Dus, maar als dat iets is wat je niet per se zoekt, dat kan, hè, dan gaat je dat anders invullen. Maar gym culture is voor mij, of draait voor mij rond de vraag van wat voor plek wilt je zijn en voor wie juist? Want je kunt wel voor iedereen zijn, maar niet voor iedereen geschikt. Dat geldt voor hier ook, voor jullie ook waarschijnlijk.
Okay.
Sommige mensen gaan zich aangesproken voelen door een bepaalde sfeer dat je creëert. En de waarde dat je erop nahoudt. En anderen gaan daardoor zoiets hebben van, nee, dat is niet mijn ding. En dat is oké, maar dat vertrekt vooral van, oké, wat is je identiteit als owner? En of dat je dan mede-eigenaar bent of andere personen er nog bij moet. Maar dat daar een duidelijk beeld rond is van, oké, wat voor plek willen we zijn voor de mensen die mee hier de cultuur ook bepalen.
Ja. Ja. Dus eigenlijk als iemand binnenkomt en onmiddellijk het gevoel heeft van, dit is niets voor mij, dan weet je gewoon, dat is eigenlijk wat de definitie van gym culture is. Dat eerste gevoel dat mensen hebben als ze binnenkomen, dat is onmiddellijk duidelijk van, dit is een plaats voor mij.
Ja, je staat ergens voor. En ik denk dat je fysieke omgeving daarmee uitstraalt.
Ja.
Het gedrag van de coaches of de mensen die aanwezig zijn of die mee voor u werken, bepaalt uiteraard mee. Dat is een element.
Ja.
Maar het is vooral van, waar sta ik voor?
Ja.
Dan ga je inderdaad kijken naar, wat zijn uw waarden, maar hoe maakt het dat tastbaar. De waarden zijn niet tastbaar.
En wat zijn de waarden van Strength & Company?
Wel, een van de manieren, denk ik, dat we dat proberen tastbaar te maken, is, we hebben zo drie, zijn hier op prikbord en aan de muur in een gym, drie huisregels, zeg maar. Show up, don't complain, never quit. En dat is helder. Hopelijk. En dat gaat eigenlijk over, oké, show up, consistentie. Maar het maakt voor ons niet uit, wil je 2 keer in de week trainen of hier elke dag staan? Prima. We zullen je alle 2 even goed proberen verder te helpen. Maar blijf bij je commitment. Zorg voor die consistentie daarin. Want, daar start het eigenlijk bij. Als je überhaupt niet tot hier komt, dan is voor ons ook de mogelijkheid beperkt om je verder te kunnen helpen. Dus daar trachten we mensen ook weer bij verder te helpen. Hoe kun je dat ondersteunen om te zorgen dat je in de drukte van je leven of de rust dat er soms is en de moeilijkheid dat dat met zich meebrengt, om hier toch gewoon te zijn.
Ja. Dus, en als je merkt dat dat niet lukt bij bepaalde mensen om die consistentie te hebben, ja. Is dat dan iets waar jullie ook ondersteuning in bieden? Of?
Dat is een uitdaging, hè. Idealiter zou ik daar graag nog meer aan werken. En dan wordt het een discussie met jezelf natuurlijk en de mensen die met je samenwerken om te gaan zien, oké, wanneer zijn je mensen aan het steunen, aan het helpen? En wanneer zijn ze al aan het bepamperen? Ja. Want ik spreek er juist ook over die ownership. Mensen moeten het graag nog willen. Ik vind het altijd een heel verantwoordelijkheid als mensen zeggen, ik ben toch gekomen, want de babysitter was geboekt en dan denk ik, fuck, dat is wel belangrijk genoeg voor die mensen. Ja. Dus ik ga hier ook wel zien dat ik van dit uur, dat ze hun meerwaarde effectief ook hebben. En die verantwoordelijkheid dragen, ja, waar trek je de grens op een gegeven moment?
Ik als trainer, de consistentie die de persoon waar je mee werkt, die consistentie inzien en ook waarderen.
Ja, ja. En dat laten blijken ook. Ja. Dat je dat, bijvoorbeeld door te zeggen, op het einde van, merci voor uw inzet, of ik vond het leuk dat je erbij wordt, of ja. Dat is wel ferm dat je bijvoorbeeld...
Wat was de tweede pijler nu weer?
Don't complain.
Don't complain? Kan je daar wat meer...
Dat gaat vooral over de mindset. Oké, hoe benader ik een probleem of een uitdaging? Hoe zie ik dat? Daar heb je eigenlijk altijd een keuze. Ofwel kun je gaan zien, oké, dat is voor mij vrij negatief ingesteld. Dat is te zwaar. Of dat is te moeilijk. Of ik ken dat niet. Of... daar heb ik geen zin in. Die richting. Right? En als je dan shift en je zet een andere bril op, kun je gaan zien, oké, wat probeer ik hieruit te leren? Of wat is hier de uitdaging? Wat kan ik hieruit leren? Ja. Wat kan ik hieruit meenemen als ik... als me dat niet lukt, wat neem ik er dan nog uit mee? Dus, Ryan Holiday... The obstacle becomes the way, dat is dat weer. Dat is toch zijn idee van, het is dat proces van bezig zijn. Van een mindset te hebben van, oké, ik ga doen wat ik kan controleren. En zo goed mogelijk te proberen. Dat is de mindset dat we proberen mee te geven. Ja. En wij zijn er om u te helpen, maar het start bij uzelf om te willen en bereid te zijn om te proberen. Zolang dat je probeert, maakt het echt niet uit of dat wij u in een les, bij wijze van spreken, 10 keer moeten corrigeren. Of dat dat 3 jaar duurt om u ergens te leren squatten of te hingen. Dat maakt me geen fluit uit. Als je er elke keer zei, en je elke keer het beest, en je merkt dat aan mensen. Als ze committed zijn en ze doen hun best en ze durven inzetten op zichzelf om dat proces te blijven verder zetten. Dan kun je niet anders dan dat te matchen en dat te versterken.
Ja, dus je gaat eigenlijk de mensen ervoor zorgen dat de mensen naar hier willen komen en dat ze hier graag zijn. En niet dat ze het gevoel hebben dat ze naar hier moeten komen en dat het een soort van verplichting is.
Nee, en dan kom je natuurlijk bij waar haal je plezier en voldoening uit. Dat is voor iedereen persoonlijk, maar voor ons is het inderdaad belangrijk dat we de mensen elke keer opnieuw, elke training dat ze hier doen, maand op week, maand op maand, dat je die prikkels geeft en dat idee van failing forward, van gewoon blijven voortdoen, blijven opdagen, minder dagen, goede dagen, supergoede dagen. Je neemt gewoon dat proces en je blijft verder bouwen.
De derde pijler?
Never quit? Uiteraard, het is niet dat we diehards willen zijn.
Dat klinkt inderdaad zo wel. Never
quit. Diehards, yeah. Nee, het is meer van, het gaat meer om, oké, wanneer weer die uitdaging, als die er is, ga die niet direct uit de weg. Of wanneer iets moeilijker wordt, leer dat te bekijken, bijna vanuit geen volledige out-of-body experience, maar dat je naar jezelf kunt kijken en dat je kunt zien van oké, dit is iets moeilijker. Wat was de intentie toen ik hier aan begon? Bijvoorbeeld, hè, als we farmer walk nemen, gewicht in elke hand, en de vraag was, zie dat je 3 keer 100 meter kunt afleggen. En je hebt 2 minuten rust tussen elke 100 meter. En stel dat je een derde keer op 60 meter al merkt, je handen beginnen open te glijden, right? Je kunt het gewicht niet meer halen. Oké, cool. Dan ben je op zich niet direct gelukt in 3 keer 100 meter af te leggen in je farmer walk. Maar het volhouden daar, het trachten, het proberen, het zien van oké, lukt dat vandaag? Ik denk dat dat daar het voornaamste mee, dat we willen meegeven. Dat het een, ja, ook een verhaal is van lange termijn. Het, op 6 weken kun je zeker en vast iets gedaan krijgen, maar van ons gaat het naar 6 weken, naar 6 maanden, naar jaren. Dat is eigenlijk...
Consistency is
ja.
Key.
Ja, showing up is have the result is showing up. En zo, dus het hangt allemaal samen. Het is niet dat we echt diers willen zijn en never quit en high intensity all the way, every day. En dat is het zeker, dat is het zeker niet. Ik denk dat het er gaat om durven je eigen uitdagen mentaal en op langere termijn niet te stoppen. Ook niet op minder dagen. Zeker niet, dat niet.
Wat zijn, als owner, je hebt het woord juist al gebruikt, ik gebruik misschien liever het woord leider, wat zijn de belangrijkste eigenschappen van iemand die een gym culture leidt?
Goeie vraag, hè. Ook daar denk ik dat daar een sluitend antwoord op is. Of überhaupt dat ik daar de absolute waarheid ken of weet. Ja, ik denk dat ik gewoon uit mijn eigen ervaring kan praten. Je hebt je eigen persoonlijkheid. En een gym geeft eigenlijk vorm naar, of geeft je mee vorm naar de visie en de persoonlijkheid dat je hebt. Dat is een verlengde van u. En je kunt alleen maar een goede leider zijn, zolang dat die koppeling er is. Ik denk, zodra dat je niet meer het gevoel hebt dat je dat daar overeenstemt, dan steek je hart en ziel daar niet meer in. Maar ook dat weer komt voor van wat is voor u belangrijk. Dat is voor mij belangrijk. Als dat voor u als gym-owner niet belangrijk is, als je als owner dat eerder... echt heel, ja, heel business-minded pakt. En iemand, je hebt een manager die dag tot dag, of een headcoach die eigenlijk dag tot dag, en jij zit mee in de achtergrond. Wat kan? Dan kan dat anders zijn. Dat het directe contact met de leden of de mensen dat je verder helpt minder belangrijk is. Maar dan nog, zit je achter een project waarin dat je wilt kunnen leiden, want je zit dan bezig met de back-office, zeg maar, de structuur.
Zou het in deze gym mogelijk zijn dat jij enkel back-office doet? Zou je op dit moment u eruit kunnen halen?
Op deze moment niet, maar dat is wel een doel voor mij. Ja. Niet dat ik niet graag coach, integendeel. Ik denk dat juist wat ik het leuke vind, is de combinatie van. Maar je hebt altijd verschillende rollen. En die hebben allemaal een verschillend takenpakket. En als gymowner is het in mijn ogen mee uw verantwoordelijkheid en ook de uitdaging om daar die rollen te kunnen definiëren en of te kunnen toewijzen. Dat is ook weer afhankelijk van hoe dat je het ziet. Hè. Als je daar als personal trainer zegt van, weet je, ik ben personal trainer, ik werk alleen, ik heb geen collega's, ik heb mijn plek, ik heb mijn klanten, ik verdien goed mijn kost. En dat is uw visie en uw idee. Prima, bij all means. Dan zet u uw eigen one-man show, zeg maar, op die manier. Ik vul dat voor mezelf anders in. En dan gaat het inderdaad over de termijn. En dat is een super grote uitdaging, hè, om van die one-man show dat je zelf zei, dat uit te breiden naar coaches die kwalitatieve dienst blijven leveren, naar de poetsvrouw, die elke week ziet dat de zaal er staat, of een paar keer in de week ziet dat de zaal en de omgeving, waar je mee je cultuur mee bepaalt, dat die er ook weer proper bij staat. Dat is, ja, en er coaches, je back-office manager dat je al dan niet hebt, een headcoach dat je aanstelt. Ja. Mm. Op deze moment zou ik dat niet kunnen, maar ik zou het wel heel graag willen. Al liefst maar als...
Wat is de eerstvolgende stap om er te komen?
Wel, we zijn nu met 3 coaches. Mm. En ik zou graag dat verder uitbreiden, zodanig dat ik in eerste instantie zelf als coach wat minder uren doe. En wat meer als headcoach kan fungeren. Dus je gaat minder direct contact hebben met de mensen, maar je stuurt eigenlijk van een stapje terug.
Je geeft je waarden aan. Door aan de trainers, ja. Die dan hun waarden vervolgens doorgeven.
Is dat. Ja. Ja. Dus je, de manier waarop je zelf coacht, moet je dan weer gaan zien over te brengen naar hen. Uw kennis, wat niet altijd even meetbaar is, of even praktisch, of waar je altijd even bewust van bent. Uw people skills, de manier waarop dat je mensen begeleidt. Die proberen dan weer systematisch mee door te geven. Ja. En dat kan dan bijvoorbeeld zijn als richtlijn meegeven van zie dat je van de mensen in de les eigenlijk persoonlijk een minimum aantal dingen weet. Hebben ze kids, ja of nee? Wat is hun hobby? Wat doen ze als beroep? Dus dat gaat voorbij het, oké, ja, die persoon heeft zijn schouder 2 keer uit de kom gedaan met zijn woorden.
Dus meer die... training, wereld trainen versus coachen.
Ja, en dat is het leuke, die dat zijn 2 kanten van dezelfde munt. Het gaat nog altijd om je persoon. Dus dat systematiseren naar coaches toe. En dan kun je ook dat ook naar gaan zien. Naar wat qua administratie, zeg maar. Naar ledenadministratie dan bijvoorbeeld.
Eigenlijk systemen creëren.
Ja.
Die gemakkelijk overdraagbaar zijn. Maar die wel gecreëerd zijn op basis van uw waarde.
Ja. Of door de manieren... van werken dat je zelf hebt ontwikkeld. Okay. Heb ik zelf enorm onderschat in het begin. Enorm. Dus eigenlijk heel naïef ingesprongen, maar heb ik ook veel uitgeleerd. Bijvoorbeeld als je gaat kijken naar Two Brain Business, ik weet niet of dat je business mentoring naar gyms toe, vind ik heel waardevol, omdat die effectief ook hard inzetten op, oké, breng dat allemaal in kaart. Ga van macro naar micro, ga van wat zijn uw waarden, wat is uw visie en uw missie, in welke richting wil je gaan. En dan ga je zien van oké, wat doe je nu eigenlijk op een dag? En dat kan heel eenvoudig zijn.
Dat is bijvoorbeeld een bedrijf die gym owners ondersteuning geeft.
Ja, ik denk dat die hun motto is, we make gyms profitable. Zonder dat dat echt puur om de money gaat dan. Hè. Ik denk... Dat is iets waar we met Gym Jam, en daar zullen ze biedt misschien nog iets van zeggen, waar dat we de gyms dan ook, Gym Jam, sorry, ook op willen ingaan, dat het kan authentiek waardevol ondernemen zijn, waarbij dat je toch goed je boterham kunt verdienen. Ja. Het is niet omdat je met mensen bezig bent, omdat je in trainingsbroek rondloopt, dat je daar geen kwalitatieve dienst, integendeel, wij zijn... Coaching is craftsmanship ook. Ja. Dat is gelijk dat je... Ja.
En je noemt dat bedrijf nu weer?
Two Brain Business.
Two Brain Business.
Super interessant. Ik breng heel veel content uit.
En dat is je moet daar een abonnement op nemen?
Je kunt daar hun mentoringprogramma volgen. Ja. En dan nemen ze u mee door een proces van...
Online?
Ja. En ja. Dat zijn dan periodiek... heb je een call met een mentor die u wordt toegewezen. Op basis van uw profiel, zeg maar. En ook van waar staat je... wij gaan nu in februari gaan we jaar 4 afronden. Maar het kan zijn dat je als gym 10 jaar open bent en dat je nog altijd met dezelfde struggles als bijvoorbeeld, je doet alles altijd allemaal nog zelf. Oké, dan zijn we zogezegd nog altijd in die founder phase. Los daarvan bieden ze gewoon super interessante content waar dat je zelf ook al, zonder dat je de mentoring volgt, waar dat je zelf ook al kunt gaan... Ofwel naar een podcast luisteren, ofwel een blogpost kunt gaan lezen. En ook heel hands-on. Het voorbeeld waar ik er juist naartoe wou. Je enkel dagen op rij gaat je bijhouden, wat doe ik eigenlijk allemaal wanneer. En als je die lijst hebt, kun je gaan zien van oké, dat zijn alle taken die ik heb gedaan. In wat voor functie valt dat nu onder? En dan kun je gaan zien hoeveel tijd spendeer ik nu aan welke functies. Zijt je 4 uur per week aan het schoonmaken, dan kun je gaan nagaan, oké, wat kost me dat om datzelfde werk te laten doen door iemand met hetzelfde resultaat. Ja. En je zet dan intern of extern, op zich maakt dat niet uit, maar je kunt daar heel specifiek gaan zien, oké, ledenadministratie, hoeveel uren per week spendeer ik daaraan? Wat kost me dat? Is dat iets wat ik graag doe? Of is dat een noodzaak? Wat als ik dat kan outsourcen? Oké, dat kost me zoveel per week, zoveel per maand. Maar wat haal ik daaruit terug? Vind ik dat... dus de kost dat ik daarin steek, de tijd dat me dat geeft, kan ik dat ergens anders aan spenderen om bijvoorbeeld meer inkomsten te genereren. Waardoor ik die kosten kan dekken en of misschien zelfs meer.
Dus eigenlijk gaat het om... Wij zitten vaak vast en we willen zo productief mogelijk zijn en we willen zoveel mogelijk doen. Terwijl dat dit meer gaat om efficiëntie en eigenlijk minder doen.
Ja, prioriteiten ook. Hè. Ja. En waar zit het meest waardevol? Ja. Want als ik inderdaad, dat komt weer terug op, oké, je hebt zoveel energie, je hebt zoveel tijd, zoveel uren op een dag. Stel dat je 5 uur hebt en je zit daar van 2 uur aan het poetsen. Misschien vind je dat af en toe wel eens leuk. Ik vind het zelf plezant om de gymzaal gewoon eens een keer te stofzuigen, omdat ik luister wel naar een podcast of gewoon in alle stilte. Je bent aan het nadenken, je laat je brein wat spinnen. Ja. Maar om dat elke week te doen, hoeft ook niet. Ja. Right? Dus dan kan ik die in tijd misschien beter ergens anders spenderen. Ja. En je gaat eigenlijk leverage, je gaat eigenlijk dat uur uitbesteden, dat kost me zoveel, maar het uur dat ik vrij heb, kan ik mij daar focussen op, leren beter opvolgen.
En is datgene dat je met Gym Jam dan ook wil gaan doen?
De boodschap dat we daar proberen te brengen is dat effectief ondernemen en de uitdagingen daar, dat op een authentieke, waardevolle manier kan. Dat business of fitness, dat geen platte commerce hoeft te zijn. Dat hoeft niet onpersoonlijk te zijn. Dat kan oprecht gebeuren, authentiek. Maar dat kan wel onderbouwd worden. Ja. En dat kan dan ingaan. Hè. We hebben de 4 onderwerpen. Gym culture, branding, marketing, sales. Die sales bijvoorbeeld. Dat hoeft niet sleazy te zijn. Of marketing, dat hoeft niet...
Dus het is één dag waarop dat fitnessprofessionals zich kunnen inschrijven.
Ja.
En dat er verschillende thema's worden aangehaald.
Ja. Ja. Dus als we even een stap terugnemen, ga je inderdaad doorheen die dag die 4 onderwerpen in een soort van workshop format begeleid worden. Telkens een uur. Waarin, en we hebben u dan uitgenodigd bijvoorbeeld om het over gym culture te hebben. Ja. Samen met Jasper van Primer Academy. En dan hebben we aan jullie de vraag gesteld van, kijk, hier is het onderwerp, een titel. En gaan jullie daar op basis van jullie ervaring enkele probleemstellingen naar voren kunnen brengen. Of dit was voor ons de grootste uitdaging. En gaan mensen of deelnemers zo prikkelen om daar voor zichzelf eens over na te denken. En dan met de andere deelnemers kunnen ze er even over sparren, over jammen. Ja. En eens nagaan van, oké, ik heb geen ervaring, jij hebt 5 jaar ervaring. Gaan ze er over heen en weer praten. Oké, volgende uitdaging, volgende probleemstelling. Je doet zo 3 uitdagingen, zeg maar, op een uurtje. En je hebt die dingen meegekregen. Je hebt er nog niet volledig uitgewerkt, maar je hebt die dingen meegekregen. Je hebt van collega's gehoord hoe dat zij ermee struggelen. Of net voor hen goede antwoorden hebben opgevonden. Daarnaast heb je dan ook nog eens inderdaad jullie die als expert, zeg maar, vanuit die ervaring... al een aanzet hebben gegeven. En dat creëert een open conversatie waarin dat jullie open en eerlijk zijn in, oké, deze zijn mijn 3 grootste fouten. Ja. Bijvoorbeeld, zoals ik er juist zei, voor mij een van mijn grootste fouten was niet nadenken over systemen, niet nadenken over, oké, als mensen contacteren, wat zijn de stappen dat ze doorlopen totdat ze lid zijn, en wanneer ze lid zijn, wat zijn dan nog de stappen? Zo'n dingen.
Ja.
Of en we proberen het te doen aan de hand van 4 onderwerpen.
Oké. Mensen kunnen zich daarvoor inschrijven via de website, social media?
Ja, we zijn daar nu volop mee bezig. Het gaat eerst taags gelanceerd worden. De website, Facebookpagina. Sowieso is er wel de Instagrampagina en de Facebookpagina, maar voor het event zelf gaan we daar eerst taags echt de officiële launch doen, zeg maar. Right. En we gaan ook daar de sprekers verder uitnodigen om hun netwerk aan te spreken. Zodanig dat je inderdaad ook een community creëert die een dag samenkomen om rond die uitdaging van wat is dat om te ondernemen. Om op dat business aspect in te gaan. En daar heel open en eerlijk op in te gaan.
klinkt
uit te bouwen.
Ik ben vereerd dat ik als expert mag aantreden, maar ik denk dat ik als expert ook enorm veel ga bijleren van de andere aanwezigen die
exact
input gaan geven.
Ja, het is niet zo dat we gaan zeggen van kijk, hier is een high-end internationale spreker. Hij zegt, wij luisteren.
Die geen voeling heeft met onze markt, bijvoorbeeld.
Exact. Ja. En jullie zitten in Gent. Jasper zit in Leuven. Kennert, die dan rond sales gaat spreken, zit ook in de Leuvense. We hebben nog iemand... Kies nadenken, ze.
Gij van Antwerpen.
Ja, wij zijn zelf van Antwerpen. We organiseren het hier op een, denk echt een toplocatie, vlakbij de Zoo, in het Linderen Hotel. Wat ook weer een unieke setting gaat zijn. En wat ook weer aanzet om, oké, dit is anders. Dat het meegaat om die beleving, dat het wel fun is, plezant, maar heel bruikbaar. Ja. Dat is ons doel, we hebben beleving en we willen kwaliteit content aanbieden.
Kwaliteit zodat... koppelen aan die beleving.
Ja, dat je ook effectief op maandag verder kunt. Dat je op zondag een aantal voorzetten hebt gegeven en je hoofd eigenlijk bijna op een ploffen staat, omdat je die uitdaging op een heel constructieve manier hebt kunnen aanpakken al. Ja. Maar je hebt daar nog geen antwoorden volledig op geformuleerd. Oké, dat is in de weken daarop dat je dat gaat uitwerken. Okay. En doordat je die connecties maakt met iemand zoals jezelf, gaat je daar ook weer op kunnen inpikken. Wij zelf zijn veel toegankelijker dan iemand, als we bijvoorbeeld over een Ben John hebben, super toegankelijk wel, daar niet van, misschien een slecht voorbeeld, maar als je zo'n internationale spreker hebt, dat is toch veel meer ver van je bedshow. Terwijl wij hebben de ervaring zelf opgebouwd, als jonge professionals, zeg maar, hier in Vlaanderen. Dus wij zitten hier in die markt, dus wij weten hoe dat het, wat de uitdagingen zijn hier, lokaal tussen aanhalingstekens.
Oké. Heb jij een favoriete boek?
Qua coaching of in het algemeen?
All-time favorite.
Als tiener heb ik De Wereld van Sophie twee keer doorgelezen. En dat is eigenlijk in een dikke boek ter introductie van filosofie. Maakt dat heel toegankelijk. Maar ik kun geven hoe als volwassene lezen ze.
Van wie is het?
Goeie vraag.
Okay.
De Wereld van Sophie. En dus, maakt de geschiedenis loopt eigenlijk... Je loopt eigenlijk de geschiedenis van filosofie door op een heel toegankelijke manier.
Dat is wel tof.
Wel een fijne boek. Die heeft mij toen... vond ik heel leuk. Paliter. Heb ik ook. Zo'n Vlaamse klassieker.
Dat is ook een graag een leesboek.
Ja, dat zijn echt puur meer de fictie, zeg maar.
En als je een coachingboek moet kiezen?
Nu ben ik Conscious Coaching.
Van Brett.
Van Brett Bartholomew aan het lezen. Ik ben nog helemaal niet ver, maar wat hij ook altijd post, slaagt ook altijd aan nagels met koppen. En dan ga je inderdaad over dat sociale, die psychologie, die soft skills, zeg maar, die people skills, maakt dat veel meer meetbaar.
Hij is eigenlijk iemand die het gevoel had dat hij in training een soort van plafond bereikt heeft en dat hij toch meer uit zijn mens wil halen en dan heel veel op coaching is beginnen focussen en op die manier het gevoel heeft dat hij nog meer uit mensen kan halen.
Ja.
En daar heeft hij een boek over geschreven.
Ja, ik vind het een geweldige titel, want het gaat inderdaad over heel bewust die connectie gaan zoeken met de mensen dat je begeleidt en hoe gaat je daar dat optimaliseren, niet puur door een hele goede technieker te zijn, maar door in te gaan ook op in stil te staan bij...
Zegt hij dat niet, people first... Athlete second.
Zou kunnen. Ja.
Heb je een favoriete podcast?
Ik luister graag naar die van Dan John. Carl Paoli. Heb ik ook heel waardevol gevonden. Als ik één tip daar mag geven. Nu doet hij het niet meer. Maar het voorbije seizoen. Zijn seizoen 2 eigenlijk. Heel interessante gasten bij.
En hij noemt hij?
Carl Paoli.
Paoli.
Paoli. P-A-O-L-I. Ja. Iemand die vroeger de CrossFit Gymnastics gaf.
Ja.
Die is zo, zelf, heeft dan ook een boek geschreven, Freestyle. Ik heb dat boek zelf niet of nooit gelezen, maar Ja, dat is ook weer iemand die bezig is met coaching en het verder zoekt dan het puur technische. Ja. Dus die echt wel bezig is met die, ja, die ontwikkeling, zeg maar. Je zou dat personal development kunnen noemen, maar het, ja, evengoed vindt dat zijn weerslag ook in ja, het merk dat je naar voren probeert te brengen. Ja. Met je gym of als personal trainer. Ja. Dus dat is een podcast die ik heel graag heel graag heb beluisterd. Logan Gelbridge is niet echt een podcast, maar is wel iemand die met Go Right, ook een boek, weer een interessante boodschap naar voren brengt. Voor de rest, ja, sterk podcast, hij vond ik ook al sterk. Ja. Ik vond dat er een aantal heel leuke interviews bij zaten, waar je ook een aantal dingen kunt uithalen. En zoals dat we voordat we zijn begonnen ook al over hadden, het feit dat het, ja, lokaal is, ja, het feit dat het gaat over ja, professionals in vrij, ja, laten we zeggen, directe omgeving, toch? Dat het niet iemand dat, ja, dat geen Engels meer moet zijn of niet een Amerikaan, maar dat we het echt zelf op eigen bodem gaan zoeken, vind ik enorm waardevol daarin.
Oké. Ik ga op die positieve noot afsluiten.
Dat is keigoed.
Dank u wel, Dorian.
Jij bent bedankt, dat is een eer.